Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hi, dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En we gaan iets bijzonders doen deze zomer. We plaatsten namelijk een oproep in de krant waarin we mensen vroegen een haast onmogelijke vraag te stellen, waarvan ze hopen dat wetenschappers toch iets van het begin van een antwoord hebben. En onze wetenschapsredactie is vervolgens gaan stemmen. Er waren meer dan 500 inzendingen. Wat zijn nou leuke vragen om uit te zoeken? En de eerste vraag uit deze serie komt van Wouter Geerling. Laten we even horen wat hij wil weten.
Hallo wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn vraag is, bestaat er een hemel? En bestaat God? Ik ben gefascineerd door die vraag, want jaren geleden zag ik een geest in de vorm van een zwevende oranje bol. Of een orb. Ik denk vaak na over wat ik destijds heb gezien en of dat betekent dat er leven na de dood is, of zoiets als een hemel. En als er een hemel is, bestaat God dan?
Kijk, dat zijn de vragen van Wouter Geerling. En het antwoord daarop heb ik zeker niet alleen. Tegenover mij zit mijn collega van de wetenschapsredactie, Maarten Keulemans. Hallo Maarten.
Hoi Tony.
Dat zijn de vragen, hè?
Zo, dat is echt lekker pittig om mee te beginnen.
Dat is wel even iets anders dan hoe werkt zo'n virus of hoe werkt een vaccin.
Nee, gewoon bam. De grote vragen hebben we beloofd en de grote vragen zal je krijgen inderdaad. Ja. Maar het is een fascinerend verhaal wat die man vertelt met die oranje bol.
Ja.
En ook, ik ben meteen benieuwd van waarom associeert hij nou een grote oranje bol met God?
Het is toch iets mystieks of zo. Dat je denkt van, dit is niet normaal of niet van deze aarde.
Hij heeft kennelijk toch echt iets in hem losgemaakt.
En ik denk ook dat mensen die niet een soort spirituele ervaring zelf hebben gehad, toch wel eens denken van, is er meer dan wat ik nu zie?
Ja. En ik ben eigenlijk meteen benieuwd, heb jij nou wel eens een spirituele ervaring gehad, Tony? Ik bedoel, oranje bollen of iets anders?
Spiritueel? Nee. Ja, ik bedoel, ik ben wel eens flauw gevallen. En dan dat ik dan wakker werd en er was iemand tegen mijn wang aan het tikken. En dan dacht ik wel, waar ben ik nou geweest?
Maar was het de engel? Of?
Nee, dat was gewoon een, ik wou broeder zeggen, maar een verpleegkundige.
Ja.
Die tegen mij aan tikte.
Ja,
even erbij blijven.
Maar niet intussen zweven door tunnels en allemaal dat soort dingen die je altijd hoort van mensen die bijna doodervaringen hebben gehad.
Dus, nee, ik niet. Jij wel?
Nee, ook niet. Helaas niet eigenlijk, moet je zeggen.
Het lijkt me ook heel cool.
Maar... Ja, het lijkt me heel tof om zo eens een keertje gewoon mee te maken. Een spirituele ervaring. Ja. Maar nee, helemaal niet.
En even het grote plaatje. Hè? Want hoeveel mensen geloven dat er iets als een god is? Of een meer dan wat wij zien? Zijn er gegevens van bekend?
Ja, belachelijk veel. Moet je nagaan. We leven in Nederland natuurlijk in een samenleving waar het eigenlijk helemaal niet zo nodig is om in God te geloven. Ik bedoel, het is niet zo dat we hier allemaal heftige ziektes hebben die rondwaren of oorlogen of zo. Dingen waardoor je echt denkt van, dan snap je dat mensen in God gaan geloven. En toch, het is echt iets van 2/3 in Nederland die zegt wel eens op een of andere manier, op wat voor manier dan ook, te geloven in iets hogers. Dat kan God zijn, dat kan Allah zijn van de moslims.
Ja.
Het kan een soort spiritueel iets zijn. Dat kan van alles zijn. En je hebt ook mensen die zeggen van, ik ben eigenlijk niet gelovig, maar af en toe geloof ik er wel in. En de echte harde kern van echt gelovige mensen die naar de kerk gaan, die echt zichzelf christen noemen of moslim, die is veel kleiner. Dat is ongeveer 1/3 als je het een beetje optelt.
Ja.
Laatst was ook in het nieuws dat voor het eerst is in Nederland zijn er meer agnosten en atheïsten dan dat er gelovige mensen zijn.
Die twee woorden moet ik altijd heel hard nadenken.
Ja, een atheïst is iemand die echt niet gelooft, die echt zegt van ik geloof er niks van. En een agnost is iemand die zegt van ik weet het niet. Maar juist bij die agnosten, dat is een grote groep en daar zitten best wel veel mensen bij die, je weet het niet. Maar ze zeggen ook niet heel definitief van ik geloof niet. Dus als je dat een beetje doorvraagt, dan blijkt eigenlijk dat die mensen af en toe wel degelijk zeggen van ik sluit het niet uit. En soms geloof ik toch echt wel dat er iets is. Het is misschien wel iets meer tussen hemel en aarde. Misschien is er wel een leven na de dood. Dat soort antwoorden geven die mensen.
En jij zei in het begin van, wij leven in een samenleving waar het niet echt nodig is om te geloven, want er is hier geen oorlog en noem maar op. Want in dat soort situaties zijn er dan meer mensen die geloven om een soort houvast te hebben
nou,
of zo?
Ja, kijk, weet je, dat is een beetje hoe je geloof precies definieert. Je hebt ook, ik ben overigens opgeleid als antropoloog ooit. En ik heb ook heel veel vakken en keuzevakken en boeken gelezen over wat dan heet religieuze antropologie. Dus inderdaad de antropologie van godsdiensten.
Ja.
En daar in die leerboeken staat altijd van ja, dit is de functionalistische stroming. Dus dat je echt ervan uitgaat van geloof moet een functie hebben. Dus geloof is echt, als het naar is, dan ga je geloven. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de structuralistische stroming. En die zegt van ja, geloof hoort eigenlijk altijd op een of andere manier bij een samenleving. Dus als je atheïst bent, ben je eigenlijk ook net zo goed een gelovige. Want jij gelooft namelijk dat er geen God is.
Op
dus die zeggen eigenlijk dat geloof is altijd, zit altijd in de samenleving, zit altijd tussen de oren van de mensen. Mm-hmm. En het hangt erg af in wat voor samenleving je zit, wat je dan precies gelooft en hoe dat geloof zich uit. Maar wat wel heel fascinerend is, weet je, we hebben het hier natuurlijk over God, over engelen, over de hemel, over allemaal dingen die je niet kunt zien. Mm-hmm. En toch is in de hele geschiedenis van de mensheid is eigenlijk geen samenleving te vinden waar mensen gewoon helemaal niet geloven. Dus altijd is geloof in de meerderheid van de mensen aanwezig.
En altijd zeker, het idee van er is een hogere macht die iets te zeggen bestuurt, heeft over wat er hier op aarde gebeurt.
Die met je meekijkt, die inderdaad wonderen teweeg brengt, die ingrijpt in het leven, die luistert als jij aan het bidden bent. Heel gek, want ja, wij zitten hier in een kamer en die God is hier niet om ons heen, zou je objectief kunnen zeggen. Mm-hmm. En toch zijn er dus de meeste mensen die denken, nee, God is overal aanwezig en dus ook hier in deze kamer, ja, hoort hij ons.
En van de middeleeuwen kan ik me voorstellen, hè? Want dan, er zijn gewoon kerken gebouwd en dat is wel vrij duidelijk wat ze precies geloofden. Maar veel langer geleden, hoe kunnen wij van oermensen reconstrueren of ze spiritueel waren?
Ja, dat is heel ingewikkeld en ook heel speculatief. Wanneer is het daar eigenlijk precies begonnen? Mm-hmm. En ik heb daar ook over gesproken met een wetenschapsfilosoof, Raymond Corbeil. Die is wetenschapsfilosoof en verbonden aan de faculteit archeologie. Die denkt echt na over dit soort vragen. Ja. En die zegt eigenlijk van ja, weet je, wij archeologen gaan ervan uit dat het een beetje begonnen is op het moment dat mensen grottekeningen gingen schilderen. Dus dan moet je denken dat is zo'n 35.000 jaar geleden, 40.000 jaar geleden misschien.
Ja.
Het waren wel moderne mensen, net zoals jij en ik. En die zijn vanuit Afrika zijn ze naar Europa gekomen. Hebben daar de Neandertalers verdreven eigenlijk. En ja, een van de hele opvallende dingen die ze toen gingen doen was figuurtjes uit ivoor snijden. Maar ook die grottekeningen maken. Dus je kent ze wel, hè, van die mammoets op de grotmuren. En Raymond Corbeil, die hoogleraar wetenschapsfilosofie, die zegt van ja, dat is echt een uiting van wat dan animisme heet. Dus het geloof in geesten. Die mensen, je kunt best betogen dat die mensen die zaten die beesten niet voor niks op die muren te schilderen. Die hadden daar allerlei gedachten bij dat geesten waren. Dat er zoiets is als een wereld daarbuiten die bezield is. En,
kan je dat afleiden uit een tekening in een grot?
Waarom zou je het anders doen? En waarom zou je het anders op zo'n hele plechtige, symbolische, bijna symbolische manier doen? Hè?
Met, ik zat gewoon te denken van, de kleuter gaat ook op een gegeven moment gewoon de hond proberen te tekenen.
Ja, nee, maar dat kun je natuurlijk ook prima betogen hoor. Het is, maar als je het allemaal optelt, in die tijd, die beeldjes maken. Je gaat in grotten die dingen op de muur zitten schilderen. Ja, dat is wel dat je kunt in ieder geval die zaak maken dat het wel heel erg met shamanisme en animisme te maken heeft.
Precies. Ja.
En wat dat eigenlijk wil zeggen, dat is geen geloof in God zoals het later is gekomen, maar het geloof dat de hele wereld om je heen vol zit met allemaal geesten. De dieren die hebben een geest. De wolven hebben de opperwolfgeest.
Ja.
De stenen zijn bezield. De bomen zijn bezield. De wind, het water, de lucht. Het is allemaal bezield.
Ja, en je ziet dat natuurlijk ook bij. Ja, die zijn steeds zeldzamer aan het worden. Maar als er dan ergens een stam werd ontdekt die amper contact met de buitenwereld had gehad.
Ja,
dan kon je er vergif op innemen of die geloofde iets.
Ja, precies. En het is altijd een beetje dat, hè, van het geloof in hele plaatselijke geesten. Mm-hmm. Dus dat er eigenlijk op elke hoek van de straat zit een geest, zeg maar. Elke steen, dat is die geest. En je hebt de bosgeesten, je hebt de geesten van het mooie weer en de geesten van het slechte weer.
Ja.
Dat is echt dat geloof.
Ja, en dan meteen maar de hamvraag. Is er ook enig bewijs dat er echt zoiets als een god bestaat? Is er wel eens een groep wetenschappers geweest die zei van dit ziet er eigenlijk wel plausibel uit. Het bestaat gewoon een soort hogere macht.
Nee, integendeel eigenlijk. Een van de leuke dingen is, er zijn wel experimenten gedaan waarbij je dan gelovige mensen gingen bidden voor mensen die al ziek waren.
Mm-hmm.
patiënt ligt in bed met een hartziekte. En dan ga je, nou ja, één groep patiënten daar wordt voor gebeden en de andere groep patiënten wordt niet voor gebeden.
Ja.
Dat experiment had als hele opmerkelijke uitkomst dat er was wel een statistisch significant verschil tussen die twee. Namelijk de hartpatiënten voor wie werd gebeden, die gingen iets eerder dood.
En wacht even, dat is degene waarvoor werd gebeden, ja. Zo van ik hoop dat jij herstelt, die gingen eerder dood
ja, precies.
Dan degene waar niet voor werd gebeden. Ja.
En dat zou ermee te maken kunnen hebben.
De duivel.
Nou,
de duivel luisterde mee. Nee, maar ga verder.
Het zou ermee te maken kunnen hebben met het simpele van ja, die mensen, als je in je bed ligt en dan komen ineens, laten we zeggen, allemaal mensen om je bed heen staan, die gaan voor jou bidden. Nou, dan denk je, het gaat helemaal niet goed met mij. Ik heb niet lang meer het leven.
Gewoon nerveus dus
dat het gewoon, ja, dat het toch een soort stresseffect is, waardoor ze gewoon wat eerder zijn overleden.
Ik vind het fascinerend dat dus alleen al wetenschappers gewoon denken van, nou, dit gaan we gewoon eens echt uittesten.
Ja,
of
ja.
Bidden voor iemand nou iets uithaalt.
Ja.
Of niet.
Ja. Maar kijk, weet je, ik heb voor mijn artikel heb ik gesproken met Heino Valken. Dat is een hoogleraar sterrenkunde. Mm-hmm. Hij is een beetje bekend in Nederland. Hè. We kennen hem allemaal van die zwarte gatenfoto's. Hij heeft foto's gemaakt van een zwart gat. Daar is hij mee op tv geweest en zo.
Eerste foto van een zwart gat ooit ook.
Ja, precies. Nou ja, Heino Valken is een sterrenkundige. Is echt een man van het wetenschappelijk bewijs en van het meten is weten. En is niet iemand, geen domme jongen. Mm-hmm. En ook zeker niet esoterisch of zweverig of zo. Maar hij is wel heel gelovig. En hij is een overtuigd christen. Hij is lekenpredikant. Ik heb met hem uitgebreid gesproken over zijn geloof. Omdat ik me afvroeg van ja, Heino Valken, je bent een man van de wetenschap. Hoe kan het nou dat jij in onzichtbare wezens gelooft? Jij weet toch dat onzichtbaarheid niet bestaat en dat er toch iets, als je interactie hebt, als God jou gebeden verhoort, dan moet hij het op een of andere manier via een of ander deeltje of via een of ander veld of zo moet hij dat kunnen horen.
Ja.
Maar Heino Valken zegt van ja, dat is nou net het mysterie. Heino Valken zei van het is eigenlijk een soort experiment. Mm-hmm. Je gaat in God geloven omdat je, terwijl je weet dat je nooit het bewijs zult hebben dat God echt bestaat.
Ja.
En als je dan gaat geloven, dan kan je voelen dat hij wel bestaat en dan accepteer je dat ook.
Ja. Maar het is dus echt, want je ziet het wel vaker bij wetenschappers.
Ja.
Dat je aan de ene kant, wetenschap komt eigenlijk in de kern neer op eerst zien dan geloven.
Ja.
Ik doe een experiment en als het dan 100 keer uitkomt dat dit het is, dan geloof ik het dat het zo werkt. Terwijl religie heeft iets van het omgekeerde. Van, ik ga het gewoon geloven, ook al heb ik geen bewijzen. En die mensen die gaan geloven, op een gegeven moment zeggen ze, ik begin het te zien.
Of, ja. Ik vind het ook ingewikkeld, want ik denk altijd bij zo'n Heino Valken van ja, maar kijk, als er een promovendus van jou in zijn laboratorium ineens naar buiten komt te rennen, ik heb water in wijn veranderd, dan zeg je als wetenschapper, zeg je ja.
Laat maar zien.
Hoe doe je dat dan? Ja, ja. Moet je het nog een keer doen en dan geloof ik het pas.
Ja.
Maar op een of andere manier, natuurkundigen kunnen dat ook goed. Die kunnen in twee werkelijkheden denken. Want in natuurkunde heb je gewoon de natuurkunde van het alledaagse. En ook allemaal hele esoterische begrippen zoals kwantummechanica en meerdere universums en zo.
Ja.
Maar zo'n Heino Valken, die heeft daar dus geen probleem mee om dat, om zich daaraan over te geven aan dat geloof. En hij zegt het ook wel logisch. Hij zegt van juist dat argument van mensen geloven altijd in goden. Mensen voelen zich zo aangetrokken tot godsdienst.
Mm-hmm.
Nou, dat moet iets betekenen. Dat kan geen toeval zijn.
Ja.
En dat is voor hem een argument om te denken dat God bestaat. Dus.
Ja, ik kan me in die zin ook wel iets meer voorstellen van je wil niet alles in je leven op een soort wetenschappelijke manier uitleggen. Zoiets van, ik hou van mijn kinderen omdat dat iets met stofjes in mijn hersenen en noem maar op.
Hmm, ja.
Nee, je wilt toch, het heeft ook wel iets aantrekkelijks om te denken, dit is gewoon iets groter dan ikzelf en groter dan het leven zelf. Of.
Hij zei mij ook, dat vond ik wel indrukwekkend, hij zei van ik wil eigenlijk helemaal niet God aantonen. Ik zou echt van balen als het zou lukken op een of andere manier om God aan te tonen.
Ja.
Want dan is het geen keuze meer om erin te geloven. En juist dat die keuze maken, je kiest voor het mysterie, dat is voor hem een heel belangrijk element van geloven.
Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja.
Dus.
En mensen met bijna doodervaringen, die beweren soms ook dat ze een gesprek hebben gehad met iets van een soort God. En we hadden een tijd geleden, Erna in deze podcast, die in het ziekenhuis belandde met trombose tussen haar hersenhelften en bijna stierf. En zij vertelde iets over hoe dat was, haar bijna doodervaring. Want ze ging dus niet dood, maar ze heeft wel iets bijzonders meegemaakt terwijl ze dus bijna dood ging. Laten we even luisteren naar Erna.
En ik zag de dood en ik was echt verbijsterd. Dat ik zei van, hoe kun jij dit nou doen? Ik heb een baby thuis, ik heb een kleuter thuis. Hoe kan je dat nou doen? Dat kan toch niet dit? Waarop een stem die ik hoorde, maar ook waarnam, zei van, jij weet toch dat we daar geen rekening mee houden. En ik ik wist dat ook. En die stem die was heel zakelijk. Bijna als, ja, ik noemde het de administratie. Het was heel zakelijk, maar ook heel ja, geruststellend. Want het was gewoon zoals hij zei dat het was.
Ja, Maarten, fascinerend verhaal natuurlijk. En gebeurt dat nou vaak, dat mensen met zulke verhalen terugkeren uit de dood? Zeg ik maar even tussen aanhalingstekens.
Niet zo heel vaak. Het is ongeveer nou ja, een paar procent van de keren dat iemand nou ja, in die omstandigheden komt. Dan vertellen ze daarna van visioenen die ze hadden. Mm-hmm. Dit is een heel mooi verhaal en ook heel een karakteristiek verhaal van een bijna doodervaring. Mensen die het meemaken, die hebben eigenlijk zitten altijd dezelfde elementen in. Ze hebben het idee dat ze uit hun lichaam treden. Mm-hmm. Dat ze hun eigen lichaam zien. Ze hebben het idee dat ze door een soort tunnel zweven, zit er vaak in. Ze hebben het idee dat ze op een andere plek terechtkomen. Vaak een plek van licht en heel veilig, prettig gevoel.
Ja.
En ze hebben het idee dat ze een conversatie voeren, zoals deze mevrouw ook had, met iemand. Ja. Iets of iemand. Ja, en dit is wel een heel prachtig geval dat ze echt zo in discussie gaat met de dood.
Kan je me niet maken.
Ja, precies, ja. Kan je niet maken, dood.
Ja. Ja.
En ja, dat is ook een vast element van het moment waarop je kan kiezen of je teruggaat of dat je daar blijft. En vaak vind ik, nou ja, wat ik vaak hoor van mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, die vinden het dan zelfs jammer dat ze weer terug moeten.
Ja.
En nou ja, deze mevrouw heeft er geloof ik wel vrede mee dat ze terug moest. Ja. Dus het zijn vaste elementen bij zo'n bijna doodervaring.
En als ik nou ja, een beetje spiritueel denk, dan zou ik zeggen van ja, dat kan toch geen toeval zijn dat al die mensen een beetje vergelijkbare ervaringen hebben.
Ja, nee, zeker.
Zou er niet echt gewoon iets zijn met een tunnel en iemand met wie je kan overleggen van is je tijd al gekomen?
Ja, het is een hele verleidelijke gedachte. Wat mij zelf wel erg aan het denken heeft, of erg tot denken heeft gestemd, is de waarneming dat ongeveer de helft van dit soort verhalen, die komen van mensen die op dat moment helemaal niet in levensgevaar zijn. Dat zijn mensen die een epileptische aanval hebben, drugs hebben gebruikt, ja. Mensen die flauw vallen, mensen die door uitputting of honger ineens zo'n ervaring krijgen. Of zonder echt aanwijzbare oorzaak, gebeurt het ook wel eens.
Ja.
Ik heb wel eens gehoord van een dirigent voor een orkest. Die helemaal ja, in vervoering raakt door de muziek. En ook dat idee had dat hij uit zijn lichaam trad. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat het niet pertinent altijd één op één samenvalt met de ervaring van het doodgaan. Ja. En neurowetenschappers die zeggen echt van ja, dit is gewoon iets wat er in je hersenen gebeurt. Op het moment dat je doodgaat, dan beginnen je hersenen beginnen ontregeld te raken. Je krijgt minder zuurstof naar je hersenen.
Ja.
En wat er dan gebeurt is dat bijvoorbeeld jouw gevoel voor zelf, voor hier en nu. Dus het gevoel van ik ben Tony Mudde, of ik ben Maarten Keulemans in mijn geval.
Ja.
Dat valt altijd heel erg samen met je lichaam. En in zo'n situatie dat je zuurstofgebrek hebt in je hersenen, begint dat gevoel een beetje te veranderen en je hebt niet meer het idee, dat valt niet meer samen met jouw lichaam. En jouw hersenen die snappen dat niet, die gaan daar een soort invulling aan geven. En die komen dan tot de conclusie, wacht eventjes, er is nog iemand met wie ik me heel erg verbonden voel en met wie ik een gesprek kan hebben. En dat ben jij zelf dan, los van jouw lichaam.
Ja.
Dus dat zijn hele ongewone ervaringen natuurlijk om mee te maken. Er zijn ook experimenten gedaan, een heel klassiek experiment door een Zwitserse neuroloog is dat gedaan. Die kon een hersengebied aanstippen in je hersenen. Elektrisch stimuleren en dan, nou ja, als de druk op een knop gingen die mensen, die hadden gelijk dat gevoel om uit hun lichaam te treden.
Door gewoon een hersengebied te stimuleren. Ja. En dan deed je dat en dan dachten mensen van, hey, nu ben ik vanaf bovenaf naar mezelf aan het kijken.
Ja, precies,
de wereld om me heen.
Precies. Dus dat geeft allemaal aan dat het, nou ja, dat het toch wel iets heel fysieks is eigenlijk en erg in je hersenen zit. Ik ben langs geweest bij Michiel van Elk, heet die man. Dat is een Leidse cognitief psycholoog. Die heeft experimenten gedaan waarbij die vrijwilligers een brommerhelm opzetten.
Een brommerhelm?
Een brommerhelm, gewoon een hele normale imperiaal helm met allemaal draadjes eraan. Het zag er een beetje fancy uit. Mm-hmm. En hij zei tegen die mensen van ja, luister, dit is een helm. Daar kunnen wij mystieke ervaringen mee opwekken. Vervolgens kregen mensen een blinddoek om. Ze kregen oordopjes in, zodat hun zintuigen werden afgesloten. En dan maar stilzitten. En dan zie je dat ongeveer 1 op de 10 of tot 1 op de 20 van die mensen, die kregen ook echt bijna doodachtige ervaringen. Die kregen allemaal mystieke beelden. Gingen gesprekken voeren met hogere machten. Ze raakten heel geëmotioneerd. Ze kregen flashbacks naar hun naar eerdere levensfases.
En terwijl die draadjes aan die brommerhelm, die deden gewoon
helemaal niets. Nee,
die waren gewoon puur een helm voor de sier. Ja, ja.
En die mensen werden eigenlijk gefopt. Wat Michiel van Elk zei, van wat er eigenlijk gebeurt in zo'n geval, is die mensen die je zegt tegen die mensen, van, ja, jij gaat dat meemaken. En vervolgens ga je hun zintuigen allemaal dicht doen. En wat er dan gebeurt is, nou ja, als je helemaal in je eigen wereldje zonder je zintuigen zit en je hebt alles wel ergens dat je een geluidje heel ver weg hoort of een flitsje voor je oog ziet of zo. En dat gaan jouw hersenen, die denken dan, wacht even, ik zit te wachten op een mystieke ervaring.
Dit zal hem wel zijn dan.
Dit zal hem zijn. En jouw hersenen gaan daar dan een hele invulling aan geven en die gaan dat helemaal optuigen. En die geven jou dus ook echt een mystieke ervaring.
En terwijl bij die, wat je wel eens ziet van die gebedgenezingen, dan heb je ook nog een soort collectief erbij die ook nog meedoet aan het sfeertje van we gaan hier met z'n allen iets mystieks ervaren. Dan wordt het waarschijnlijk nog groter het effect.
Ja, precies. Dat versterkt het effect. Je ziet ook vaak dat in godsdiensten gaat het vaak om, nou ja, weet je wel, met z'n allen samen zitten in een donkere, galmende ruimte. Je ogen dicht doen om in gebed te zijn. Proberen je gedachten uit te zetten. Maar ook dingen als van, ja, weet je wel, je gaat in een donkere grot zitten ergens. Je gaat op een berg zitten. Tijd niet eten, tijd niet drinken, weinig slapen, mediteren. Dat zijn allemaal omstandigheden waardoor je gewoon dat goddelijke gevoel, dat mystieke gevoel bij jezelf opwekt. En als je dat dan ook nog doet met een, nou ja, zoals die Michiel van Elk het letterlijk noemde, een proefleider.
Ja.
Dus laten we zeggen een religieus leider die zegt van, jij gaat een mystieke ervaring krijgen. Nou, dan kan er ook echt wat in jouw koppie gaan gebeuren.
En los van de vraag van ja of het nou waar is of niet, er zijn geen bewijzen voor dat er echt iets spiritueels gebeurt. Maar heeft dit nog een soort nut voor mensen individueel of misschien wel voor de mensheid als geheel om iets te geloven?
Nou, het is dat klopt. Het is om te beginnen is het is gezond. Het is, uit allerlei studies blijkt eigenlijk dat mensen die geloven, die zijn gewoon die voelen zich kiplekker en die zijn vaak iets meer gezond dan mensen die niet geloven. Gek genoeg.
En hoe kan dat?
Ik heb geen idee. Nee, dat is waarschijnlijk is dat gewoon het effect van. Het is wel bekend dat sociaal verbonden zijn met je naasten, dat gewoon goed is. Je kan troost vinden bij elkaar. Je kan, als je zorgen hebt, kan je die voor je afpraten. Je kan, dus dat gevoel van verbondenheid, dat is gewoon goed voor je gezondheid.
Ja, dat heb je
verlaagt je bloeddruk en noem het maar op.
Ja, dat heb je natuurlijk in de kerk heb je al snelle gemeenschap. En,
ja.
En zelfs als je een standaard religie, wou ik zeggen, maar niet een van de grote religies hebt, maar wel spiritueel bent, dan heb je meestal ook medestanders om je heen en met mensen met wie je dingen gaat doen. Ja. En, ja.
Maar weet je komt hier op de vraag van waarom geloven mensen eigenlijk?
Mm-hmm.
En er zijn twee grote theorieën over. Nou, de ene theorie is dat het gewoon puur dat hersenfenomeen is. Het is echt een bijeffect van je hersenen. Mensen hebben hun brein geëvolueerd om sociaal in interactie met elkaar te staan. En toevallig heeft dat als bijeffect dat wij ook overal goden en mystieke wezens menen te zien die er helemaal niet zijn. We zijn zo bezig met in een groep leven en met elkaars gezicht lezen en met naar elkaar kijken en elkaars bedoelingen proberen te doorgronden. Dat voor je het weet sta je naar een of ander vreemd gevormd steen te kijken in de kerk. Een standbeeld.
Ja.
En dan ga je daar ook allemaal bedoelingen aan toeschrijven. En denk je, oh, dit is Maria die tegen mij praat en ik ga tot Maria bidden. Dus dat is één opvatting, dat we gewoon de hele tijd bezig zijn met sociaal zijn. En dat we dat sociaal zijn ook hebben uitgestrekt naar de omgeving om ons heen. En de andere theorie is dat ook nog eens echt evolutionair nut heeft. Want als je inderdaad, als jij allemaal moreel hetzelfde aanhangt en gelooft in je voorouders en gelooft in geesten, dan ben je veel beter in staat om als groep te functioneren en om als groep door de samenleving te navigeren.
Omdat je gewoon een gemeenschappelijk verhaal hebt.
Ja,
en meteen al iets van hiërarchie ook, denk ik. Van we luisteren allemaal naar die persoon.
Precies.
Die dan de boodschap van God aan ons verkondigt. Of?
Er zijn hele mooie onderzoeken waaruit blijkt dat complexere samenlevingen, dus naarmate een samenleving veel ingewikkelder wordt met meer mensen, dat dan de goden in die samenleving, dat die ook strenger zijn en dat die ook meer spelregels gaan uitvaardigen. Als je gewoon in een stam zit in een bos, dan heb je niet allemaal spelregels nodig van die geesten in het bos, want die spreek je wel met elkaar af.
Ja.
Maar als je in een hele ingewikkelde, complexe samenleving zit, dan heb je een boek nodig waarin je kunt naslaan van, oh ja, wacht even, je mag niet je ouders slaan, nee, je mag niet stelen, je mag niet elkaar doodmaken.
Ja.
En dat is natuurlijk heel overdreven, maar er zit natuurlijk in de Bijbel staan bijvoorbeeld ook allemaal voorschriften voor wat voor dieren je mag eten en wat voor dieren je niet mag eten.
Ja.
Dus dat soort voorschriften, dat komt dan uit een geloof. Dat zijn meer morele goden die er dan zijn. En het zijn ook goden in een complexe samenleving die veel meer straffen uitdelen. Dus van jij gaat je wel even aan die 10 geboden houden. En anders dan heb je zonde gepleegd. Dan krijg je op je kop, dan gaat het slecht met je, dan kan je ziek worden. En in het ergste geval kan je naar de hel gaan. Dus dat is een beetje zoals godsdiensten evolueren.
Ja, en dat zou dan ook Ja, dat, of dat door mensen bewust of onbewust ontworpen kunnen zijn om de samenleving gesmeerder te laten
worden. Ja, dat is, er is een ander onderzoek waaruit blijkt dat eigenlijk de eerste samenleving complex werd. En dat daarna eigenlijk die godsdiensten moreler werden. Ja. Dus dat wil zeggen van, nou ja, het is een soort, het een is een functie van het ander. Dat, de samenleving werd eerst complex en daarna pas de goden. Die gingen de lakens uitdelen. Dus ja, dat zou erop duiden dat inderdaad godsdienst gewoon een evolutionair ding is wat wij hebben bedacht met z'n allen.
Nou, las ik ook wel eens ergens iets van een evolutionair psycholoog. En die zei van, nou ja, dat even de oermensen. En die zag dan ergens iets ritselen in het struikgewas. En dan is, zeg maar, als je dus dan niet denkt zo van, dat zou wel eens een slang kunnen zijn. Dan kan de prijs daarvoor heel hoog zijn. Dus nou, dat je dan gebeten wordt en dan ga je dood.
Ja.
Dus dat er een soort evolutionaire beloning is voor, nou, het zou wel eens wel, ik zou hier wel eens wel een slang in kunnen zien. Dus dat de mens eigenlijk beloond wordt voor het snel proberen te zien in allerlei dingetjes. Zo van, nou, ik zie daar een wolk, het zou wel eens een dier kunnen zijn. En maar dus ook van, hey, volgens mij hoorde ik 3 keer ergens een klok en gebeurde er toen iets bijzonders. Ja. Nou, dat kan toch geen toeval zijn?
Klopt, ja. Onze menselijke geest is helemaal ingericht op het zien van patronen, het zoeken van bedoelingen. En wat jij nu noemt, dat heet een ingewikkeld woord agency detection. Dus de neiging die mensen hebben om te zoeken naar een bewuste bedoeling achter dingen die we meemaken.
Ja.
Dus inderdaad, als jij geritseld in de struik hoort, ja, daar moet wel iets achter zitten.
Ja.
Geef jouw instinct jou in. En ja, de grote vraag is inderdaad van, is dat nou gewoon toevallig ontstaan? Of is dat gewoon iets wat echt evolutionair nut heeft? Dus dat is,
En het is ook gewoon prettig, toch? Ik bedoel, stel dat, mijn ouders leven allebei nog. Het lijkt me ergens een hele fijne gedachte van, nou ja, op het moment dat die er dan niet meer zijn, zo van, nou, die gaan naar een mooie plek toe.
Ja.
Ze hebben een goed leven geleid, zijn altijd aardig geweest voor medemens en die komen dan ergens. En als ik op een gegeven moment dood ga, dan ga ik er ook naartoe en dan zie ik ze weer. Dat lijkt me veel.
Het is makkelijk om dat te geloven. Ik zal een voorbeeldje geven, Tony, uit een experiment wat ik heb gelezen. Psychologisch experiment wat een aantal jaar geleden is uitgevoerd. Het verhaaltje is dit. Een man en een vrouw, getrouwd, wonen samen. Ze krijgen ruzie met elkaar thuis. De man wordt woedend, stapt hij in zijn auto, scheurt weg met zijn auto, klapt tegen een boom aan. Op slag is hij dood.
Mm-hmm.
Vraag aan jou is, wat denk je? Zou die man spijt hebben van dat hij ruzie heeft gemaakt met zijn vrouw?
Ja, hij is dood. Dus dat lijkt me, op dat moment kan hij geen spijt hebben. Maar ik denk dat hij wel zo'n, dat is een ingewikkelde vraag. Maar ik denk dus wel dat als hij vooraf had geweten dat hij tegen een boom zou gaan rijden, dat hij dan absoluut had gedacht van, laat ik iets lief zeggen. Want dit zijn de laatste woorden die wij gaan delen met elkaar.
Ja, nou, jij trapt het niet in, moet ik zeggen. Ja. Want een hele hoop mensen die antwoorden op deze vraag eigenlijk gewoon intuïtief. Ja, nee, natuurlijk heeft hij spijt.
Ja.
En het gekke is, dat zeggen dus ook mensen die van tevoren aangeven van, ja, ik ben atheïst, ik geloof niet in leven na de dood. En toch, als je deze vraag op de man afstelt, dan zeggen een hele hoop van die atheïsten of die mensen die niet geloven in leven na de dood, die zeggen van, ja, natuurlijk heeft hij spijt.
Ja.
Terwijl, jij hebt gelijk, dat kan helemaal niet, want hij is op slag dood. Dus hij kan helemaal niks meer vinden of denken.
Ja.
Maar dat geeft wel aan hoe ontzettend diep die neiging zit om te geloven in leven na de dood. Dat onderzoek gaat ook verder. Ze hebben nog allemaal andere vragen gesteld. Wat denk jij van die man? Zou die nog pijn hebben? Nou, dan zeggen een hele hoop van die proefpersonen die zeggen, nee, die heeft geen pijn meer. Zou die man nog honger kunnen hebben? Nee, honger, dat kan niet meer hebben. Zou die nog verdriet kunnen hebben? Ja, hij zou wel verdriet kunnen hebben. Zou die nog boos kunnen zijn? Ja, hij zou wel boos kunnen zijn. En zo zie je eigenlijk de contouren ontstaan in dat soort experimentjes van wat echt traditioneel het geestenbeeld is.
Ja, het niet-stoffelijke blijft over.
Niet-stoffelijke blijft over. Je psychische toestand blijft bestaan. En alles wat lichamelijk is, honger, pijn, dat verdwijnt allemaal.
Ja.
Fascinerend vind ik dat.
Ik vind het ook fascinerend, maar ik ben toch nu ook nieuwsgierig of jij nou echt totaal ongelovig bent. Ik bedoel, jij bent nu een hele gezonde 30-jarige man.
God bestaat, ik ben 30 geworden. Ja.
Maar op een gegeven moment word jij 120 en dan ga je een keer dood. En dan is het gewoon, wat is er dan?
Dat is heel raar voor te stellen. Nou ja, ik zeg tegen mezelf, ik denk dat er niks is. Maar dat is wel mijn bewuste gedachte. En ik merk wel dat mijn gedachte ook een beetje van, nou, maar misschien dan ga ik dood, doe ik mijn ogen dicht. En dan wacht mij toch ook zo'n bijna doodervaring. En dan staat er toch ook een van de heilige figuur daar voor mij klaar. Die zegt van, nou Maarten, je zat ernaast, jongen. Ja. Kom binnen. We hebben het er nog even over.
Dan zou je dat toch leuker vinden, toch?
Natuurlijk zou ik dat leuker vinden. Of gereïncarneerd worden of zo. Dus dat is. Maar ja, mijn eerlijke antwoord is, natuurlijk geloof ik het eigenlijk niet. Maar ik wil het wel heel graag geloven. Want het is veel prettiger om op een of andere manier voor te bestaan, denk ik. Ja. Dus, en jij, hoe zit jij? Ben jij gelovig eigenlijk, Tony?
Nee. Nee.
Ja, dat maakt ik al een beetje op wat je antwoord net, maar nooit ben, geweest nee. ook? Of?
Nee. Nee, ik ben ook. Mijn oma gelooft dan nog wel. Ja. En die had wel van die mooie uitspraken aan de Bijbel, waarvan ik dacht van, daar kan ik wel wat mee, weet je wel. Van, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dan denk ik van, ja, weet je, daar kan ik ook gewoon in mijn eigen leven iets mee. Van, hou eens op met tobben, want anders zit je gewoon je hele leven te tobben over wat er misschien gaat gebeuren.
Ja.
Dus ik vind zeker dat er mooie elementen en mooie verhalen in zitten. Maar dat, of ik dan geloof dat het echt waar is, dat er een hogere macht hier de boel loopt te sturen en zo. Dat, echt 0,0.
Nee,
wat dat betreft voorzie ik ook een heel saai einde van het leven. Ja, ik stel me dat toch altijd voor me als een soort droomloze nacht of zo, weet je wel. Ja. Dat is gewoon niks.
Zoiets
niks,
als
totaal
voor,
niks.
Voor de geboorte was er ook niks, hè? Ja. Dus het is...
Dus nee, dat?
Ik moet je zeggen, ik ben katholiek opgevoed. En ik ben toen ik jong was, echt als kind, ben ik misdienaar geweest en zo. En ik vond het wel heel... dat is wel een leuke ervaring dat je gewoon dat gevoel hebt van wat het is om te geloven. Dat als je naar voelt, dat je gaat bidden en ja, dat helpt. Dat gaat dan weg, je nare gevoel. Je voelt je nooit alleen. Je bent altijd samen met God. En het is, er is altijd een soort grote vriend, ergens onzichtbaar, die met je meekijkt.
Ja.
En dat is wel, dat vond ik toen wel heel, heel prettig, moet ik zeggen. Ik ben daarna ontzettend van mijn geloof geflikkerd. Maar het is, ik kan me dat die emotie kan ik me wel voorstellen. En dat mensen daarom om die reden ook geloven en zich daaraan overgeven. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En weet je, dat is natuurlijk ook een beetje de bottom line. Zo'n Heino Valken die ik sprak. De sterrenkundige die ook gelovig is. Ja, je kunt nooit uitsluiten dat, nou ja, dat ons brein al deze illusies, dat het geen illusies zijn. Maar dat het gewoon een teken is dat ons brein echt goed is afgericht op het verstaan van de taal van God. Je kunt altijd volhouden.
Dat kan je het natuurlijk ook zien. Ja.
Dat we gewoon een soort antenne hebben om inderdaad met God te kunnen praten. En dat is waarom wij dit soort ervaringen ervaren.
Weet je wat, Maarten? We houden toch gewoon een klein luikje open voor de mogelijkheid dat er wel een vriendelijke hogere macht is die nog allemaal mooie dingen in petto heeft. Zullen we dat doen?
Heel goed.
Een heel klein luikje.
Zeker.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans van de wetenschapsredactie. En ook dank aan Wouter Geerling, de lezer en luisteraar van deze podcast, die de vraag stelde waar wij achteraan gingen. Volgende keer gaan we weer een totaal nieuwe, onmogelijk te beantwoorden vraag beantwoorden. En welke dat is, dan moet u toch echt de volgende keer weer luisteren. Dit was Ondertussen de Kosmos. Graag tot de volgende keer.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.